De vier grote dictators van de 20e eeuw waren zonder uitzondering fel antichristelijk. Om te beginnen met Lenin. Bij de Russische revolutie in 1917 liet hij zonder enige gewetenswroeging tienduizenden christelijke priesters ombrengen. En Stalin was niet veel beter. Alleen al uit wantrouwen en achterdocht werden christenen zwaar vervolgd. Nou, we weten het verhaal van Hitler. Hij had zich tot doel gesteld om systematisch het Joodse volk uit te roeien. Uiteindelijk toch het volk van God. Maar ook met christenen had hij niet veel goeds op. Toen de nazi's Polen binnenvielen in 1939 en het ook binnen een paar maanden veroverde, liet hij alle katholieke priesters in Polen, en heb je het over tienduizenden mannen, liet hij systematisch om het leven brengen. Nou, en als laatste dictator noem ik nog Mao Zedong in China. Daar weten we natuurlijk niet zoveel van, maar die had ook heel geraffineerde methoden om christenen te vervolgen. Onder andere tijdens de zogenaamde culturele revolutie organiseerde hij een systeem van groepen die elkaar moesten beschuldigen, waardoor al vrij snel christenen dan boven kwamen drijven en die werden ook systematisch gedood. Hoe ga je daar nou mee om als je in zo'n situatie zit? We weten van de gegevens van Open Doors dat er vandaag de dag 250 miljoen christenen worden vervolgd. En hoe ga je daarmee om? Dus hoe gaan die, ja, ik heb het niet zozeer over hoe gaan wij daarmee om, maar hoe gaan die christenen daarmee om? Maar hoe gaan wij daarmee om? Gelukkig kennen wij niet zo'n systematisch regime van vervolging. Maar in Timotheus staat dat alle die in Christus Jezus een godvruchtig leven willen leiden, vervolgd zullen worden. En een zekere druk kunnen we allemaal wel eens ervaren. In je sportclub, op je werk, in de buurt, op school. Als je er duidelijk voor uitkomt dat je christen bent, dan kun je ook wel wat spot en hoon verwachten. En dat is dus niet leuk. En er is ook nog een andere vorm van vervolging. Die noemde Henk Binnendijk in een interview in het Nederlands Dagblad van deze week. Die zei van, nou, wij hier in het Westen, wij worden door de media, dus internet, tv, social media, als het ware zo overspoeld dat wij niet meer kunnen doordringen tot God en God niet meer tot ons. Wij doen zoveel indrukken op, terwijl God leer je kennen en ontmoet je in de stilte. En er is geen stilte meer. En daardoor hebben wij ook een zekere druk, waardoor wij niet meer in relatie met de Heer kunnen komen. Maar blijft de vraag, hoe ga je daarmee om? Dan kijken we natuurlijk naar de Bijbel. En je hoeft niet ver te bladeren in Handelingen, dat is waar de christelijke gemeente begon, om een antwoord te vinden op mijn vraag. We weten hoe het begon, hè, met het Pinksterfeest in Jeruzalem, werd de Heilige Geest uitgestort, ontstond de eerste christengemeente, kwam regelmatig bij elkaar en Petrus en Johannes waren daar voormannen van. Nou, die liepen een keertje door de stad, kwamen ze een verlamde man tegen, die had het geloof om door de kracht van de Heer te genezen. Dat bracht veel volk op de been en bracht onrust in de stad. Petrus en Johannes moesten bij de, nou zeg maar, de gezagsdragers komen, de Hoge Raad. En dan kregen ze onderuit de zak dat ze dit hadden gedaan. Dit kon helemaal niet. En ze werden onder druk gezet om verder niet meer over het evangelie te praten. En zo ontstond de eerste vervolging. Petrus en Johannes terug naar het huis waar de gemeente bij elkaar kwam. En toen, wat deden ze toen? Hoe gingen zij om met die eerste vervolging? Nou, dat gaan we gewoon eens lezen. Handelingen 4. Daar staat, nadat Petrus en Johannes waren vrijgelaten, gingen ze naar de leerlingen en vertelden wat de hoge priesters en de oudsten hadden gezegd. Toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan met de woorden: Heere, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en al wat daar leeft. U hebt door de Heilige Geest bij monden van onze voorvader David, uw dienaar, gezegd. En dan citeert de gemeente daar Psalm 2. Waarom snoeven de volken en beramen de volkstammen zinloze plannen? De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Want inderdaad, in deze stad hebben alle samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u is gezalfd. Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël, om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Wel nu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken, door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God. Nou, we zien dus dat de gemeente hier terugviel op een lied uit het Oude Testament, op Psalm 2. Het waren allemaal gelovige Joden, dus zij kenden alle psalmen uit hun hoofd, dus zij gingen dat gewoon citeren, Psalm 2. En wat dus opvalt, is dat ze baden om vrijmoedigheid. Ze baden niet van laat die vervolging afgelopen zijn, maar ze baden om vrijmoedigheid. En dat kregen ze ook door de Heilige Geest. Maar dat Psalm 2, laten we dan daar eens naar kijken, want daar wil ik eigenlijk met u het over hebben, want daar ligt ook de sleutel op mijn vraag van hoe ga je als christen om met vervolging. Ook hier, al is die dan misschien wat kleiner en neemt het andere vormen aan dan in landen waar de christenen echt openlijk vervolgd worden. Dus we gaan gewoon Psalm 2 eens lezen, stukje voor stukje. Ik hoop dat dat ook lukt om dat stukje voor stukje aan jullie te presenteren. En dan ga ik daar wat bij vertellen. Dus Psalm 2. Ik gebruik de vertaling van de NBG. Waarom woelen de volken en zinnen de natieën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. En die machthebbers zeggen dan: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dit is een messiaanse psalm, zo wordt dat genoemd. Psalm 2, eventjes iets van het kader schetsen. Nou, Psalm 1, dat kennen we, hoop ik, allemaal wel. Dat is een soort lofdicht op de mens die wandelt met God, die stilstaat bij zijn geboden, die overdenkt. En dan komt hier die Psalm 2. En je moet je voorstellen dat dat geschreven is in eerste instantie door David. En David was de gezalfde van de Heer. En Wij weten uit het Oude Testament dat zij omringd werden door vijanden, vijandelijke volken. Maar als je de psalm leest en ook uit hoe het geciteerd wordt in Handelingen, blijkt daar is meer aan de hand. De Heer en zijn gezalfde slaat uiteindelijk op God en Jezus. En die machthebbers, dat zijn niet alleen die vijandelijke volken die Israël omringden, maar dat heeft mondiale dimensies aangenomen. Dat zijn alle volken die vijandig staan tegenover God. En die spannen samen. Denk maar even aan zo'n G20 in Hamburg vorige week. Of als de wereldleiders bij elkaar komen. Nou, die spannen niet samen tegen de Heer direct. Maar neem van mij aan, daar komt niet de Bijbel op tafel. En daar staat niet het christelijk geloof centraal. Daar gaat het over de problemen van de wereld en hoe kunnen wij die de baas. En gelukkig gaat dat nog niet via gewapende conflicten. Maar dat zou zomaar eens kunnen gaan gebeuren ook de komende jaren. En dictators zijn per definitie antichristelijk. Ze hebben een ideologie vaak die antichristelijk is, zoals het communisme en het nationaalsocialisme. En zij willen als God vereerd worden. En er kan er maar één als God vereerd worden. En daarom verdragen zij niet dat er mensen zijn die een andere God hebben dan het staatshoofd. Dus die spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Tegen God de Vader en tegen Jezus Christus. Nou, dan verplaatst het toneel zich naar de hemel. Het tweede stukje. Die in de hemel zetelt, lacht. Nou, je leest niet vaak in de Bijbel dat God lacht, maar dit is één zo'n plek. De Heer spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in zijn toorn, zij zijn ook nog eens boos, en verschrikt hen met zijn gramschap. En dan zegt hij, God zegt dus, ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Dus wat is het antwoord van God op die dictators die tegen hem samenspannen? God zegt, ik heb Jezus gegeven. Want Jezus, hè, in de eerste instantie was dat David, maar in het verlengde van David. Ja, lees bijvoorbeeld de lofzang van Maria, die ziet zonder meer Jezus in het verlengde van David, een nieuwe gezalfde, de Messias, in antwoord op die samenspanningen van de groten der aarde, schuift God Jezus naar voren. En hij zegt, ik heb een gezalfde, een koning, hè, als koning gezalfd. En die gezalfde zal vanuit Sion regeren. Vanuit Jeruzalem zal Jezus de aarde regeren. Dat is mijn antwoord op al die dictators. Dan gaat het verder. En eigenlijk is in het volgende stukje Jezus aan het woord. Ik wil gewagen van het besluit des Heren. Hij sprak tot mij, mijn zoon zijt gij. Ik heb u heden verwekt. Vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einde der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stuk slaan als pottenbakkerswerk. Nou, eerst maar even het begin, want dat laatste, daar zegt dus Jezus van nou, ik ben Gods zoon. En wat hier staat, dat citeert Jezus ook, als hij gedoopt wordt. En ook in Hebreeën komt deze tekst naar voren om duidelijk te maken, Jezus is Gods zoon. Jezus is door God naar de aarde gezonden als zijn zoon. En dan komt Jezus in die rol van dat hij de heerser is over de aarde. Dus de laatste woorden van Jezus voordat hij naar de hemel ging is, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Daar zie je nu nog niet zoveel van, Maar het is wel de situatie die in ieder geval gaat komen. En die in zekere zin ook nu al zo is. En dan komt er een aspect naar voren waar wij liever niet over denken en praten. Daar staat dus, vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einde der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stuk slaan als pottenbakkerswerk. Hè, wat is dat nou? Dat wringt een beetje, hè? Dat kan toch niet? Maar hier staat dat dus, en daar wordt mee bedoeld, dat God en Jezus boos zijn over al het onrecht op de aarde en over alle mensen die hem niet willen kennen en tegen hem opstaan. Daar is God boos over. Daar is de Bijbel heel ondubbelzinnig over. Daar is hij boos over en er zal een keer een afrekening komen. En daarin speelt dus Jezus een grote rol. Dus God is liefde, maar God is ook rechtvaardig. En dat moeten we niet wegmoffelen, maar dat gewoon onder ogen durven zien. En je kunt ook openbaringen niet begrijpen, met name de laatste hoofdstukken, als je dat niet in ogenschouw neemt. Nou, dan ga ik verder. Het laatste stukje. Dan krijg je als het ware een soort moraal van het verhaal. Nu dan, gij koningen, wees verstandig. Laat u gezeggen, gij richters der aarde. Dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Hier worden dus de groten der aarde opgeroepen om Jezus als hun koning te erkennen. Ik moet bij dit stukje altijd denken aan Anne van der Bijl, de oprichter van Open Doors. Die man had een soort gave om met de groten der aarde in contact te komen. Daar deed hij natuurlijk ook moeite voor, maar die man is bij Sukarno, bij Arafat, bij allerlei presidenten en koningen op visite geweest. En dan kwam hij ook vrijmoedig uit voor zijn geloof. En eigenlijk deed hij hetzelfde als wat hier in die psalm staat. Dan zegt hij van, nou, beste koning of beste president, weet wel, er is een God die nog een stukje machtiger is dan jij bent. En jij moet God als Heer erkennen. Daar vertelde hij gewoon van. Nou ja, hoe zo'n gesprek verder verliep, dan knikt natuurlijk die koningen of presidenten heel beleefd. En zei, ja, ik zal erover nadenken, of niet. Maar dat is wel hoe het zit. Uiteindelijk zullen hoe presidenten, alle machtigen der aarde, zullen God als hun Heer moeten erkennen. En dan eindigt deze psalm, en dat is eigenlijk het antwoord op die vraag, met één zin. En daar wil ik nog even bij stilstaan. Welzalig alle die bij hem schuilen. Nou, daar hebt u dus het antwoord op die vraag. Hoe ga je als christen om met vervolging? Schuilen bij de Heer. Dat is het antwoord. Schuilen bij de Heer. Maar hoe doe je dat? Dat is ook, hoe maak je dat praktisch? Heel klein beginnen met een voorbeeldje uit mijn eigen leven. Een maandje geleden was ik op wandeltocht met mijn zoon Dirk. Wij lopen van Noord-Groningen en als einddoel hebben we Reims gesteld in Noord-Frankrijk. En we zijn inmiddels we waren toen in Zuid-België aangeland. En we overnachten in een klooster in Chimay, onder bierkenners wel bekend. En we hadden de gewoonte, en die hebben we, dat elke avond voordat we slapen gaan, Joke en ik, even een sms'je uitwisselen van weltrusten of iets liefs of aardigs. En s'avonds om 9:00 sms ik Joke met wat leuke dingen. En gebruikelijk is dan dat dan vrij snel daarna een sms'je terugkomt met iets vergelijkbaars. Dus ik kleed me al uit en kruip in bed en ik denk, nou, komt zo het sms'je van Joke en dan ga ik lekker slapen na een dag wandelen. Maar er kwam geen sms'je. Het was 10 uur, 11 uur, nou, 12 uur. En dat gaat dan onder je huid zitten. Dan kan je niet slapen. En ja, ik zit zo in elkaar, ik word dan boos. Ja, dat is niet goed. Maar dan, ik ben daar ook een beetje over gevoelig voor, dat herken ik wel. Dan voel ik mij in de steek gelaten en dus ik werd steeds geïrriteerder. En nou, uiteindelijk om 12 uur kwam het sms'je binnen. En daar zegt Joke van, ik ben net thuis. En nou, en welterusten. Ik dacht van, nou, 12 uur, net thuis, wat is hier aan de hand? Maar ja, het gebruik was één keertje sms'en. Dus ik ga geïrriteerd slapen. Nou, kunnen ze zich allemaal wel iets van voorstellen. En we zouden nog 1 dag wandelen en daarna naar huis gaan. En ik dacht van, oeh, hoe moet dat gaan? Want ik zit dan zo in elkaar, dan ga ik de dag daarna mij enorm opvreten. En dan word ik steeds bozer en geïrriteerder. En nou had ik gelukkig, ik had een psalm bij me, psalm 25, die had ik uitgeprint. En die had ik vaak, dat ik als ik niet kon slapen, ging die wat lezen. En in psalm 25, vers 20 staat, bewaar toch mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want bij u schuil ik. Psalm 25, vers 20. Bewaar toch mijn ziel. Dus die psalmist die vroeg eigenlijk aan de Heer van, bewaar mijn ziel. Ja, waar zit je ziel? Maar ik vertaal dat maar met, bewaar mijn gedachtenpatronen, want die schuiven alle kanten op en die gaan de verkeerde kant op. Bewaar mijn gedachtenpatronen, zo vertaal ik het maar even, en red mij, help me alsjeblieft, Heer. In zo'n situatie, hè? Help mij, red mij. En dan gaat het verder. Bewaar toch mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want bij u schuil ik. Dus die psalmist die zette eigenlijk de Heer ook gewoon voor het blok. Hij zegt van, Heer, ik kom in een situatie waarin ik niet uitkom en ik doe gewoon een beroep op u. Hè, laat mij niet vallen, laat mij niet beschaamd worden, want bij u schuil ik. Begrijpt u? Dus hier gebeurt iets in de houding van die psalmist, die zocht schuilplaats bij de Heer, omdat hij het niet redde. Nou, dat is dus precies wat je moet doen als je vervolgd wordt. Kijk, dit was helemaal geen vervolging. Dit was een nare situatie waarin je gedachten heel makkelijk kunnen gaan ontsporen. Maar bij vervolging is het gewoon niet anders, alleen veel heftiger. En het enige wat je kunt doen is bij de Heer schuilen. Begrijpt u? Nou, is er ook nog een aspect aan, het is, dat wil ik toch nog noemen, het is van een iets andere orde. En dat is, dan zeg ik er op voorhand maar even bij, sommigen zullen het herkennen en anderen niet. En dat is het aspect, wat ik maar even noem, Job 36 vers 20. Daar zegt Elihu tegen Job, verlang niet naar de nacht waarin volken van hun plaats opreizen. Ik lees het nog een keer. Verlang niet naar de nacht waarin volken van hun plaats opreizen. Dus verlang niet naar de nacht waarin de wereld een chaos wordt. En ik begrijp dat zo. En ik zal even nog de context schetsen. Kijk, dus Job, dat weten we allemaal wel. Waren drie vrienden die Job allemaal moraliserende dingen vertelden die niet goed waren, die niet klopten. Maar dan komt er een vierde vriend, die heet Elihu. En die vierde vriend, die heeft het aardige door. Die zegt, als je lijden overkomt, kan je dat dichter bij de Heer brengen als je daar op de goede manier op reageert. Dat is de boodschap van Elihu. En die kun je ook wel plaatsen, want onder ons gezegd, die Job was een arrogante kwast. Ik weet niet of u wel eens het boek Job leest, maar die was enorm overtuigd van zijn eigen gelijk en van zijn eigen zondeloosheid. Er staan dingen in, dan denk je van nou. En Elihu die zegt van nou Job, kijk als jouw lijden overkomt en je daar op de goede manier op reageert, dan kan God dat gebruiken om zich meer bekend te maken en dan kun jij God beter leren kennen. Nou, en in dat kader past dit woord, zoals ik het begrijp. Kijk, je kunt als christen, kun je, ik begin eerst, als christen moet je uitzien naar de wederkomst van de Heer. En de Bijbel leert ook duidelijk dat daaraan vooraf gaat een periode van chaos, van rampen, van wereldoorlogen. En dat dat zich ook intensiveert naarmate de Heer dichterbij, de terugkomst van de Heer dichterbij komt. Maar er zijn christenen, daar behoor ik ook toe, die ook wel een beetje dat spectaculair vinden. Die een beetje uitzien naar het spektakel. Met een ondertoon van, ik zit gebeiteld, want ik ken de Heer. Dus hè, laat het spektakel maar komen. Ik ga er vanuit mijn tv wel naar kijken. En dat is niet goed. Dat is niet goed. En daar waarschuwt de Bijbel tegen. Dus je moet uitzien naar de terugkeer van de Heer. Maar al die rampen die er komen, daar hoef je niet naar uit te zien, want dat is verschrikkelijk en dat werkt ook als een, als iets wat reinigt en wat scheidt tussen of je schuilt bij de Heer of niet. En, laten we daar niet naar uitzien. Daar worden we ook voor gewaarschuwd. Ik geef het even door. Als het je aanspreekt, dan kun je er misschien iets mee. Als je het niet aanspreekt, laat dat ook maar even zitten. Maar ik wil eindigen met het ultieme schuilen bij de Heer. En dat is natuurlijk uiteindelijk schuilen bij Golgotha. Er wordt hier gesproken over de toorn van de Heer en de enige schuilplaats is schuilen bij Jezus en bij zijn volbrachte offer op Golgotha. Daar moeten we schuilen. Dus ik eindig met nog eens te zeggen, welzalig alle die bij hem schuilen. Amen. Kijk nu even naar Tjerk. Oh ja. Ja, we zingen nog een lied wat er ook over gaat. Ik heb niet verteld hoe het zat met dat sms'je. Ik kwam de dag daarna thuis op zondagavond. En wat was het geval? Joke had dat sms'je om 10 uur verzonden. Maar Nederland, België, verschillende providers. Dat was pas om 12 uur bij mij binnengekomen. Nou, dan moet ik wel even rechtzetten. Oké.
Goed. Dank je, Chris. Schuilen bij God, schuilen bij Golgotha. Dat gaan we zo meteen ook heel praktisch maken, denk ik, in de avondmaal. En we zingen eerst van U bent mijn schuilplaats, Heer. Het is een heel mooi lied. Het vraagt alleen wel eigenlijk om in kanon gezongen te worden. Dus we gaan even, toch even doen. Ik deel hem toch maar even hier zo door midden. Dus, De middelste rij die mag zelf kiezen. We hebben 2 groepen. Vanaf midden die kant op en vanaf midden die kant op. We gaan beginnen samen. We zingen het lied 1 keer met elkaar. Dan gaat die groep gewoon doorzingen. En deze groep wacht even tot de dames inzetten. De groep andere groep zingt met... Waar is Tjerk? Oh, die blijft voor. Oké. Die let even op de heren. Dus jullie zingen met de heren mee, wij met de dames. Of jullie met de dames en met mij. Right. Nou ja, de tekst is heel simpel. Dat gaat goed, joh. Dat gaat goed. En laten we het zingen. Het is een lied wat ook denk ik goed is om te zingen voor het avondmaal. U bent mijn schuilplaats, Heer. U vult mijn hart steeds weer met een verlossingslied. En telkens als ik angstig ben, steun ik op U. Ik vertrouw op U. Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer. Laten we dus vooral ook letten op de tekst en niet alleen op wanneer ik het moet inzetten en zo. Zing maar gewoon lekker door, ja? Heer, zo willen we bij u zijn, Heer. Heer, in de rust die u geeft, Heer. Heer, luister naar uw stem. Luister naar wat ons hart zegt, Heer. En u, ja, de lof ook geven die daarin opkomt, in die stilte, Heer. We danken, Heer, dat we hier samen mogen staan. Als gemeente, als verbonden mogen weten, Heer, met al die andere christenen op de wereld. Die in vrijheid of juist in het grootste geheim u volgen, Heer. Heer, vooral die laatste, Heer, daar jullie mee verbonden zijn, ook vanochtend. Heer, de mensen die zo ja, alleen maar één schuilplaats hebben, dat bent u. Heer, die nergens anders terecht kunnen. Heer, en wil u danken dat u bent. Heer, dat u, Heer, een schuilplaats bent, Heer, die betrouwbaar is. Dat we bij u mogen zijn, Heer. Dat u houdt van uw kinderen, dat u voor ze zorgt, Heer. We danken, Heer, dat u van ons houdt, Heer. Dat u hier bent. Laten we deze momenten afsluiten met het zingen van het Onze Vader.
gaan deze dienst afsluiten. Mag ik nog de zegen van de Heer meegeven? Morgen vroeg is er nog een bidstond waar u van allen weer van harte uitgenodigd bent van 9 tot 10. De groep wordt steeds groter, dus join de groep zou ik zeggen om te bidden. En na de dienst kunt u nog bij pastorale medewerkers terecht als u wilt praten of bidden. Wie zijn dat vanmorgen? Even een handje op Piet. En Inige, oké, ja, mooi. En daarna zijn we ook uitgenodigd voor koffie nadat we nog een lied met elkaar zingen. Neem ik aan ter afsluiting, oké. Heer, dank u wel voor hoe u deze morgen naar ons toekomt. Heer, door uw woord, door de muziek, door de liederen, door het gebed, door uw geest, door het woord dat Chris ook gesproken heeft. Heer, ook door het avondmaal waarin zo sterk naar voren komt dat u van ons houdt. Heer, dank u wel dat u als een bruidegom op ons wacht om ons te ontmoeten. En we mochten u ook ontmoeten vanmorgen, Heer, als de bruid. En we zijn zo blij dat u zichzelf hebt laten zien deze morgen. Heer, we willen in geloof u ook prijzen. Heer, of u nou wel of niet ervaren op dit moment of ons gelukkig voelen, Heer. Maar we weten dat u boven alles uitstijgt, dat u regeert. En daarom willen we u prijzen. En willen u danken, Heer, dat u ons ook wil zegenen deze week. En wees zo gezegend gemeente. Met zijn liefde en met zijn genade. En met zijn vrede die zal over jullie zijn deze week. In Jezus' naam. Amen.
Dan zingen we nog met elkaar Prachtige God.